Radio 1. Annemie Peters. De bende van Annemie.
Goedemorgen. Zou mijn nieuwsvrouw niet eens liever gewoon als zichzelf worden opgevoerd in plaats van ten eeuwige dagen als dochter van, vraag ik mij af, terwijl ik op het punt sta om haar aan te kondigen als dochter van Herman de Koning, beseffend dat ze veel meer is dan dat. Ze is journaliste, illustratrice en beeldend kunstenaar. Maar goed, ze komt in het licht van de dood van haar vader binnenkort, 20 jaar geleden, en van de herdenkingen die daarmee gepaard zullen gaan. Dus zal het toch beginnen en eindigen bij hem. Vandaag Laura de Koning is mijn nieuwsvrouw.
Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Long time ago, when we was fab.
Beatles jaren natuurlijk, waar Harrison op terugblikt. George Harrison, When We Was Fab.
Radio 1.
De bende van Annemie.
Er staat van alles te gebeuren, vooral op 22 mei, de dag dat 20 jaar geleden de dichter Herman de Koning stierf in Lissabon, in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Is die dag een evenementen gebeurtenis, zal ik het noemen, met gedichten van de vader en schilderijen van de dochter. En met Christine Hemrechts en live muziek In Zurenborg zullen zijn gedichten voor de ramen hangen. Is er een grote herdenking op de Draakplaats? Kinderen uit Antwerpen hebben gedichten geschreven, zullen er daar voorlezen. Dat zou Herman de Koning zeer fijn hebben gevonden. De democratisering van de poëzie, zeg ik alsof ik hem zo goed gekend heb. Dat is natuurlijk niet waar. Laura de Koning, dochter van, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hij zou dat wel heel fijn gevonden hebben, want zoveel weet ik toch ook wel over hem, dat hij daar zeer voor pleitte, voor de democratisering, iedereen zijn gedicht.
Absoluut, hij zou daar ongelooflijk blij door geweest zijn. Zijn frustratie was een beetje dat hij het idee had dat hij zeker bij die jeugd echt niet kon doordringen en dat die met heel andere dingen bezig waren. En de interesse in talen, in poëzie, dat was echt te ver van hun bedshow. Dus ik denk het allergelukkigst zou die geweest zijn door te weten dat er nu de dag van vandaag, 20 jaar na zijn dood, dat er nog steeds zoveel rond zijn woorden gebeurt. En zeker dan ook door heel jonge mensen. En
ja, het maakt jou ook blij, hè?
Het maakt mij ontzettend blij.
Jouw eigen dochter gaat trouwens ook een gedicht van hem lezen, neem ik dan aan, op de Draakplaats in Antwerpen.
Ja, van hem. Ja. En het maakt me echt heel blij, omdat ik weet dat een standbeeld, daar zou hij natuurlijk heel trots zijn op geweest en op alles wat er gebeurt. Maar ik denk, het meest gelukkige zou hem gemaakt hebben door net die dingen te doen en net het zo openbaar te maken dat iedereen en die jeugd er dan ook mee bezig is. Dus nu de jonge kinderen gaan van hem gedichten voorlezen. Alle scholen zijn ook uitgenodigd van Antwerpen om daar de kinderen hun favoriete gedichten te laten voorlezen. Ja. Of ook zelf gedichten te maken en zo.
Ja, want dus, je zegt de jeugd, maar jouw dochter is 9. Dat is erg jong, hè?
Ja,
heeft ze talent voor poëzie? Speur je daarna naar talent voor poëzie bij jouw dochter en jouw zoon?
Ze is er heel erg mee bezig, dus ze krijgt het ook wel een beetje mee. Hè. Het spreekt tot haar verbeelding dat haar grootvader een dichter was. En ze gaat heel vaak mee naar voorstellingen waar dan zijn poëzie wordt voorgelezen. Dus het spreekt tot haar verbeelding en dan speelt ze er eigenlijk mee. Dus onlangs heeft ze zelf een tentoonstelling gehouden, omdat ze dan ziet dat ik ook tentoonstellingen hou. En dan schrijft ze daarbij ook maar ineens gedichten, omdat ze denkt, ja, dan laat ons dan maar de twee combineren. En dan kan ik soms toch wel versteld staan van wat voor dingen ze neerschrijft, omdat het dan toch iets is waar dat ze toch wel een beetje voeling mee heeft, doordat ze er zoveel mee in contact komt natuurlijk.
Ja, het zal wat in de genen zitten, ook een beetje in de opvoeding. Ik stel mij dan voor dat jij vroeger, toen ze nog niet kon lezen, bij zo'n verhaaltjes voor het slapen gaan zijn gedichten voor.
Dat is nu een beetje overdreven.
Eerlijk.
Dat nu niet, maar ik vertel wel heel veel over hem. Het is de enige manier voor hen hoe dat ze hun grootvader nog kunnen kennen, is uit mijn verhalen. Dus ze weten heel goed wie hij was en ik vertel vanuit mijn ervaring van toen ik een klein meisje was en hoe hij mij voorlas. En zo lees ik op mijn beurt voor aan mijn kinderen en zo komt het natuurlijk wel terug. Dus ze weten veel van hem en ook van zijn poëzie. En af en toe zal ik misschien wel eens een gedichtje voorlezen ook. Ja,
maar zo één waarin jij voorkomt. Veel, hè? Wie zie je het liefst, de poes of mij? Dat is zo'n gedicht, dat is een zin van jou, hè, die in zijn gedicht staat. Hè? Of toen hij schreef, het liefste wat ik heb is 11 geworden, dat ben jij ook. Ja. Hè? Ja, nu hebben we toch weer de hele tijd over jouw vader.
Ja, dat is goed. Hij mag herdacht
worden. Terwijl jij ook zoveel dingen doet die boeiend zijn natuurlijk. Hè? Je schildert zelf, zei je net. Ja. Je bent journaliste voor Marie Claire. Je bent dat ook geweest voor Libelle.
Voor Libelle, ja.
Voor de beautypagina's. Hè?
Ja, is
dat
dan?
En illustratrice, dat woord heb ik daarnet bijna niet kunnen uitspreken, maar dat is ook zo'n lastig woord. Voor Knak heb je getekend. Hè?
Ik heb veel voor Knak getekend. Voor de standaardletteren heb ik veel getekend. Een tijd voor vacatures. En nu onlangs heb ik voor Marie Claire ook illustraties gemaakt. Dus het is zo. Ik ben veel met illustraties bezig geweest. En nu is het wat meer geëvolueerd naar eigen werk en naar tentoonstelling. Omdat ik het ook wat beter kan indelen in tijd, omdat ik nu ook...
Dat je dat zelf onder controle hebt.
En dan kan ik zelf bepalen wanneer ik werk en heb ik iets minder strakke deadlines. En ik had ook zo de behoefte om meer mijn eigen verhaal te vertellen en minder de verhalen van iemand anders te illustreren. Dus meer zo... op eigen benen gaan staan.
Over die tentoonstellingen nog wel hebben in een van jouw verhalen. Maar ook over jouw vader. Je kiest ook zelf voor jouw vader uit het nieuws dat je raakt. Dus het wordt zoals ik zei, het gaat beginnen en het gaat eindigen met Herman de Kwaad. Dit was nog de 3rd of May van Fleet Foxes. Er is een nieuwsflits met Jan van Daan.
Ja, goedemorgen Annemie. We hebben het al de hele ochtend aangekondigd. Er was een bijzondere ondernemingsraad aan de gang bij trein- en tramconstructeur Bombardier in Brugge. Er zou worden gezegd hoeveel banen er zouden verdwijnen. Het cijfer is gevallen, het verdict is gevallen. Het zou om 160 mensen gaan, 90 arbeiders en 70 bedienden. Concreet is dat zowat 1 op de 3. Het verdict is dus gevallen. Bombardier zelf verdwijnt niet, maar er verdwijnen dus wel heel wat banen. 160 alles samen.
Radio 1. Met Laura de Koning, dochter van Herman de Koning. En wij vragen om uit het recente nieuws dat te halen wat jou raakt. Voor één keer een uitzondering. Laura, jouw nieuws komt uit het komende nieuws. Iets dat nog moet gebeuren. Het is goed voor één keer en omdat jij het bent. De herdenking van het overlijden van jouw papa. 22 mei is dat 20 jaar geleden. En de stad Antwerpen kondigt dat zo aan op het internet.
Op 22 mei 2017 zal het precies 20 jaar geleden zijn dat Herman stierf in Lissabon. En er zijn toch allerlei activiteiten om dat te herdenken. En de mooiste activiteit vind ik, dus, dat heet Poëzievensters. En dat is dus de buurt die besloten heeft van we gaan op transparante gedichten printen en die komen dan te hangen in de ramen van buurtbewoners die zo'n gedicht willen ophangen.
Dat was Christine Hemmerichs natuurlijk, hè. Jij was 18 toen jouw vader stierf. Je hebt een langer leven zonder hem dan met hem intussen. Maar je hebt zijn gedichten, hè? Zoals we het daarnet al zegden. Voor elk stadium in jouw leven heeft hij wel een gedicht geschreven. Bijvoorbeeld dit.
Wie zie je het liefst, de poes of mij, vraagt ze. En zoent me, niet om mij, maar om haar lippen te proberen. Als ik haar optil, slaat ze haar armen om me heen, omdat ze anders valt. Als ik haar neerzet, loopt ze weg en ik haar na. Nader is een comparatief die nooit eindigt, zoals vader.
Daarom zijn die gedichten zo goed liggend bij jonge mensen, denk ik. Omdat ze zo verstaanbaar zijn, zo simpel. Het ging over jou. Is dit jouw favoriet of heb je een andere favoriet?
Ik heb verschillende favorieten. Mijn gedicht dat ik zelf het meeste troost uithaal, is Slaapliedje voor Laura in Chicago. Daar komen de zinnen in voor. Mogen jij ook een paar duizend gedachten niet hebben en daaronder slapen? Ik heb ze voor jou gehad en soorten verdriet, ze waren de moeite niet. En dan mogen je ontwaken door vogelgekwetter. God is vrij, vertaald in het Hebreeuws, maar dit is naar de letter. En die zinnen vind ik heel troostend, omdat zijn poëzie... reikt hij zoveel thema's aan dat ik zelfs nu nog, 20 jaar na zijn dood, in zijn poëzie dingen vind die mij kunnen troosten voor hetgeen dat mij op dat moment bezighoudt. Dus in die zin zijn die woorden heel waar en kan ik mij inleven in hetgeen hij heeft gevoeld in dezelfde situaties. Dus dat is een heel leuk gegeven.
Ja, dat heet echt verder leven, hè?
Ja, letterlijk. Hij heeft ze inderdaad voor mij gehad, dus ik heb daar elke keer het bewijs van. Als ik denk, dan lees ik die woorden en denk ik, hij heeft daar ook op een dag gestaan. En door die dan te lezen, is het toch iets dat de werkelijkheid meer bundelt of meer overzichtelijk maakt. Of het allemaal meer doet begrijpen zo.
Je bent geen dichter geworden, nee, maar journaliste. Nu voor Marie Claire, zoals we al zeiden. Heeft hij jouw journalistieke stukken nog gelezen?
Nee.
Je was 18.
Nee.
Ik neem aan dat je nog een beetje te jong was.
Ja. Ja,
je schildert ook, hè?
Ja.
Maar,
ja.
Heeft hij jou nog zien schilderen?
Hij heeft wel geweten dat ik een opleiding ging volgen op Sint-Lucas, of toch dat ik mij voor was aan het bereiden op het ingangsexamen. En zelf had hij ook zoiets van, dat is echt wel jouw ding. Ik denk dat je daar moet in verder gaan. En dus dat heeft hij nog wel. De aanzet heeft hij meegemaakt, maar hij heeft nooit gezien hoe het is afgelopen. Dus, maar ik heb hem ook als voorbeeld gezien dat hij hetgene wat hij echt met zijn hart deed, dus dat dichten, dat hij daar is voor blijven vechten en is voor blijven gaan. En dat hij dat ook altijd heeft gecombineerd met een job als journalist. En dat hij dus na zijn uren nog zijn eigen dingen deed. En dat is dan ook wel iets dat ik probeer als voorbeeld te zien. En dat ik misschien anders niet zou gedaan hebben. Want het is wel de dingen een beetje moeilijk maken. Je kan net zo goed als je thuis komt van je werk in de zetel ploffen en niks meer doen. En soms denk ik, waarom doe ik het allemaal? Dat ik dan nog vaak de lat zo hoog leg door ook nog een tentoonstelling te willen doen.
Ja, en ervaar jij dat als vechten een beetje? Daarvoor moet
soms
vechten?
Wel. Soms moet ik daar echt voor vechten, want dan kan ik op weekend soms mijn kinderen niet zien en dan gaan die leuke dingen doen en naar de zee. En dan ben ik die moeder die zegt, nee, want ik heb hier een tentoonstelling te maken. En dat geeft natuurlijk ook stress. En daar moet je toch ook heel wat tijd voor opofferen, die ook heel kostbaar is. En momenten weet ik niet waarom ik dat doe. En op andere momenten, als ik dan zie dat het is voor elkaar gekomen en dat de tentoonstelling vorm krijgt. En zeker op het moment van de vernissage, dat alles als puzzelstukjes lijkt in elkaar te vallen. En er is volk en je weet dan ook nog in zekere zin een aantal mensen echt te raken met hetgeen dat je doet. Daar doe je het dan voor en dat geeft dan ook die bevestiging van oké, dus het is toch niet voor niks. En dat probeer ik dan ook aan mijn kinderen mee te geven. Van als je echt iets wil, en dan moet je daar echt voor gaan. En dan is, dat is soms moeilijk en dat is ten koste van andere leuke dingen. Maar het is ook wel belangrijk om iets van jezelf te doen en iets te willen betekenen op in zekere zin.
En je zegt dan, er is volk. Er komt een volk. Kijk, komen die dan naar Laura de Koning, dochter van, of naar Laura de Koning, de schilder?
Ja, dat zal ik natuurlijk nooit echt weten, maar ik hoop dat ze dan vooral voor mij komen om hetgeen dat ik doe. En,
ben je daar bang voor dat ze voor jouw naam, of dat er ook mensen zijn die...
Soms wel.
Ik vraag dat omdat Koen Filet, collega op Radio 1, die schildert ook, schildert meer dan dat hij radio maakt tegenwoordig, stond vorige week in Humo. En Humo vroeg, hoe overwin je de onzekerheid van de late debutant? En toen zei Koen, de onzekerheid gaat nooit over het tekenen en het schilderen zelf, wel over het ermee naar buiten komen. Daar was ik extreem onzeker over, ook al vanwege die status van kleine bekende Vlaming. Je weet dat je buitensporig veel aandacht zult krijgen, die daarom niet gerelateerd is aan de kwaliteit van je werk.
Nou ja.
Ben je daar ook bang voor, soms?
Ja, het is zoiets dat langs twee kanten snijdt. Ze gaan, als je echt heel lelijke dingen maakt, dan zullen ze dat ook wel zien, of dan val je gewoon door de mand. Dus ik denk, als ze dan komen kijken en ze vinden het mooi, dan gaat het uiteindelijk wel over de dingen die ik heb gemaakt. En zonder de naam van mijn vader, want ik ben evenveel van mijn moeder of van mijn, de mensen die ik graag zie rond mij of van iedereen. Het is vooral mijn stem die daar toch ook wel gehoord is. En ik hoop dan dat ze vooral daarvoor komen. Ja. En het geeft natuurlijk ook een soort speciale extra tekenwaarden of doordat hij er ook was en dat ik dochter ben van, daar ben ik mij ook wel bewust van. Soms zijn er ook mensen die echt naar mij toe komen en die nog voor ze mij kennen of die me dan niet kennen, zeggen of mij zien als iemand speciaal, zonder dat ik daar ook maar iets heb moeten voor doen, omdat ze dan
omdat je figuur ontroerd bent in zijn gedichten.
Ja, omdat ze ontroerd zijn door dan een gedicht dat bijvoorbeeld over mij ging toen ik een klein meisje was. En dat ze zeggen van, oh, ik lees jouw gedicht nog elke dag. En ik was het subject van die woorden. Voor hen is dat dan heel speciaal, omdat dat hun lievelingsgedicht is, waar dat zij dan kracht uit halen. Dus nog voordat ik iets doe, ben ik soms al speciaal bevonden, doordat ik net die mooie erfenis eigenlijk heb gekregen van die woorden die hij heeft achtergelaten.
Ja, maar dat gaat bijvoorbeeld 1 tentoonstelling mee, dat soort faam, maar geen 2 of 3.
Nee. Maar het is toch altijd wel stress. Soms heb ik ook heel weinig tijd. Ik ben journaliste, ik heb een heel druk leven. Ik moet mijn dingen op avonden maken of in weekends. En dan denk ik, oei, ik heb veel te weinig tijd besteed in de PR van mijn tentoonstelling. En dus altijd aan de schrik op voorhand van, gaat daar wel iemand staan? Ga ik daar niet alleen staan? En de laatste keer was ik echt op voorhand al zo zenuwachtig. En als je dan ziet dat er uiteindelijk een heel grote opkomst kwam, zelfs zonder dat ik al te veel aandacht heb kunnen steken in uitnodigingen, dingen, dat het dan toch wel vanzelf gaat. En dat alle mensen die ik graag heb daar waren, en alle mensen die een beetje van betekenis zijn in mijn leven, en ook mensen daar rond die ik nog nooit had gezien, dat is dan echt wel een heel grote bevestiging. Een heel,
Toch ook het feit dat Jan Hoed junior curator is van jouw volgende tentoonstelling. Hè?
Dat moet dat je toch ook wel een hele eer.
Zelfverzekerd maken ook.
Ja, dat is heel fijn. Dat maakt mij heel blij, zo'n dingen. Dan denk ik, oké, ik doe het niet alleen voor mezelf, maar het is toch iets dat dan ook andere mensen kan beroeren. En het was eigenlijk doordat de galeriehouder was komen kijken. En dat is Galerie van Kouwenberg. Dus die man was komen kijken met Els Verbeelen. En die waren heel erg ontroerd. En die hebben me dan opgebeld. Want zij starten dan met de nieuwe galerij in Aalst. Met dan curator Jan Hoed junior. En Ja, ze vroegen of dat ik dan bij hen wou tentoonstelling. Dus ja, met heel veel plezier. Dat vind ik een heel grote eer.
Voilà.
Dus
nu... De promo is al in orde.
Ja, het zou dan dus zijn... Hè, neem allemaal jullie agenda. Op 22 juni zou de vernissage zijn, dus in Aalst. En vanaf dan is het dan ja, een maand of zo dat
ik daar
te bezig
beter kunnen zijn. En één drumstel en zo weinig mogelijk repetities. Zo hebben ze het opgenomen. Guy Verlinde en zijn House Rockers. Deze I've Been Waiting.
Radio 1.
Met Laura de Koning en de verkiezingen in Frankrijk uit het nieuws. Het laatste nieuws is dat van vanmorgen.
Op de laatste campagnedag van de Franse presidentsverkiezingen is centrumkandidaat Emmanuel Macron uitgelopen op zijn extreemrechtse tegenstander Marine Le Pen. Volgens een opiniepeiling voor twee Franse media haalt Macron 62% van de stemmen, Le Pen 38%. Dat is Macrons beste score sinds het begin van de tweede ronde. De peiling werd uitgevoerd na het tv-debat waar Macron als winnaar is uitgekomen. Vanmorgen is het onrustig in Parijs. 10 scholen werden een tijd lang geblokkeerd door leerlingen die tegen beide kandidaten zijn. Milieuorganisatie Greenpeace hing een groot spandoek op de Eiffeltoren met de Franse leuze vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid.
Dat heeft u al een paar keer gehoord vanmorgen. En Jan van Delm mag een soort van rode draad spelen in dit uur. De bende Frankrijk. Omwille van de vakanties in Frankrijk, Laura de Koning?
Ja, Frankrijk is een land waar ik een heel grote liefde voor koester. Wegen de vakantie. Ik ga er elke vakantie naartoe sinds ik kind ben. Ik heb alle streken, denk ik, ongeveer gezien. Maar ik keer ook elk jaar terug naar dezelfde plek in het zuiden van Frankrijk, waar ik best op mijn oude dag wil gaan wonen. En ik kom ook heel veel in Parijs nu. Dus ik ben journaliste voor Marie Claire en ik ben daar de beautyjournaliste. Dus dan gaat daar ook een hele wereld voor je open, want ik word op allerlei persconferenties uitgenodigd van de grote luxe merken. En daar kom je dan op plaatsen waar dat je normaal nooit zou komen. In Petit Palais, met een diner, met tafels waar 200 man aan kan zitten. Met de chicste koks die voor je komen opdraven. Met heel de beau monde die daar staat te coquetteren. Dus ik ben ook net, het is al even geleden, na de modeweken geweest daar. En dat is echt een heel gebeuren om dat te kunnen meemaken.
Weet jij dan wat je moet aantrekken?
Ja, dat is wel even moeilijk, want daar ga je niet gewoon in je jeans naartoe, omdat ze daar toch allemaal zich zeer bewust zijn van wat ze aantrekken. Dus dan ben ik mij toch wel even bij een persbureau gaan laten adviseren en heb ik een paar mooie stuks meegekregen om daar toch niet in mijn dagelijkse kleren aan te komen. Dus ik was wel een beetje voorbereid en zo zie je dat je tussen mensen staat die met niks anders bezig zijn dan met hun présence en hun toeters en bellen. En het kan niet gek genoeg zijn. Dus het is als buitenstaander echt een heel een soort poppenkast waar je staat naar te kijken. Maar heel fijn om eens mee te maken van dichtbij en om je zo stiekem wat in te vermengen om het gebeuren van dichterbij te kunnen
om er een
meemaken.
Antropologische studie van te maken.
Ja, inderdaad. Er valt wel wat studie aan over te maken.
En wat leest het jou over de mensen?
Ja, dat... wat leert het mij? Het is heel fijn om toe te kijken en om te zien hoeveel aandacht mensen hechten aan een imago ook en aan hoe ze voorkomen. En het is natuurlijk allemaal een vrij oppervlakkig gegeven. Maar mensen gaan zich daar ook wel vreemd door gedragen. Zo merk je dat echte fashion people heel veel doen om in de schijnwerpers te kunnen staan. En al die shows die daar plaatsvinden, daar staan allemaal fotografen klaar wanneer je naar buiten komt. En als ik dan buiten kom, dan ben ik heel ongemakkelijk en denk ik, ik ga hier snel voorbij. Maar ik ben de enige, denk ik, die daar zo passeert. Er zijn er heel veel die dat als een moment of fame zien en die daar dan beginnen ongeveer een hele modeshow op te voeren om toch maar ergens opgepikt te worden. Om de pers te halen en die zelfs een paar keer hun entree doen om voorbij te wandelen, om toch dan maar gezien te worden. En het is uit antropologisch standpunt wel heel fascinerend om op toe te kijken. En,
je moet daar wel over schrijven natuurlijk, zijn de zeer boeiend toch? Hè?
Ja, absoluut. Het is ook mooi om te zien. Hè? Het is echt prachtig en het is een hele show en het is fascinerend. Dus ik ben heel gevoelig ook aan esthetiek, dus ik vind ook daarom Parijs is zo'n stad naar mijn hart. Alles is daar mooi. Dus er valt genoeg over te schrijven. Hè. Het is heel interessant om te zien ook weer wat de trends zijn en hoe dat ze het deze keer weer hebben aangepakt. En het is gewoon een heel mooi gebeuren op zich. En het is natuurlijk vrij oppervlakkig, maar het is wel mooi om naar te kijken. Dus het is wel begeesterend en het is wel inspirerend ook. En allemaal ook wel rond hun thema's en rond hun... En Parijs op zich is zo mooi.
Ja, fijne
stad. Je kan niet anders dan goede smaak hebben als je in Parijs woont, want het wordt er als het zo door je strot geramd, bij wijze van spreken, als je daar bent, dat je niet anders kan. Ja,
zeg, en compenseer je dan af en toe door een rugzakreis te maken of survivaltochten? Ja.
Ik heb net een tocht naar Gambia gedaan voor een toerismereis en voor Marie Claire. En dan zie je een hele andere kant van de dingen natuurlijk. Hè. Dus dan houd je met je twee voeten op de grond. Dat is minstens zo interessant natuurlijk om te zien dat de mensen daar helemaal niks hebben. Ze hebben eten, dus hun basisbehoeften zijn voldaan. Maar ze zijn zo echt en zo oprecht. En ik heb zelden een volk gezien dat zo gelukkig was en zo open stond naar anderen toe. Dus het is heel fijn om te zien hoe dat je de ene moment in een echt luxe hotel zit, waar dat je eerst een half uur op je kamer bij wijze van spreken moet zoeken hoe dat je het licht moet aandoen of uitdoen, of hoe dat je dat bad moet aanzetten. En dat je dan daarna, een paar dagen later, in Gambia zit, waar dat je het heel primitief hebt, waar dat je blij kan zijn dat je warm water hebt. En dan maken we daar fietstochten. En niet de hele zachte fietstochten, maar echte trektochten met langs de wegen die geen wegen zijn en langs het strand, dat we echt helemaal bik af met de rugzak aankomen. Dus het is heel fijn om zo van beide kanten de dingen mee te maken en op plekken te komen waar ik anders nooit zou komen. Of.
No matter what you're doing, no matter what you're playing, no matter what you're saying, 'cause we're doing it all the same. No matter where you're living, no matter what you're giving, it's no matter what you're saying, 'cause we're doing it all the same. No matter where you are, where you're coming from, put your hand on your heart, don't wait. Yeah, you know that I, we, me, us, we're doing it all the same. No matter where you are, where you're coming from, put your hand. Cause we're doing it all the same. No matter where you're living, no matter what you're giving, it's no matter what you're saying, 'cause we're doing it all the same. No matter where you are, where you're coming from, put your hand on your heart, don't wait. Yeah, you know that I, we, me, us, we're doing it all the same. No matter where you are, where you're coming from, put your hand.
Until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone. Whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some
old. Another lonely night, seem like I'm on the side. You only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo. You know it's just what you want, staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be
yeah, so what you saying, I can trust you.
Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt.
That rat could be that cool cat that's whispering. She trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she like, yeah.
If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that.
The roots were that with Erika Badu, You Got Me. En dan moeten we nog een vraag stellen. Laura de Koning, over de lenige liefde? Nee, niet echt. Ja, ja, over blinde liefde. Ja. Dat is een categorie zwaarder, ja, problematischer misschien wel. Of wat wil je erover weten?
Ik wil eigenlijk weten waarom liefde blind is. Dus ze hebben die uitspraak, hè, liefde is blind, dat wordt heel vaak gezegd. En ik wil eigenlijk weten waarom. Hoe komt het dat mensen ineens door liefde kunnen worden gevangen en hun leven vanuit een heel andere perceptie gaan bekijken plots, en die dan ineens heel hun leven overboord gooien om toch maar iets anders achterna te gaan? Of
iemand anders vooral.
Iemand anders vooral.
En spreek je nu uit ervaring? Want jij was toch al sinds je 15 jaar samen
nee,
met jou?
Nee. Het is iets dat ik wel vaak waarneem in veel koppels die dan toch op een bepaald moment uit elkaar gaan, of mannen of vrouwen die midlife crisis krijgen en ineens hun leven 180 graden omdraaien. En Mensen waarvan je dacht dat ze het heel goed hadden of dat ze eigenlijk het perfecte koppel waren, blijken dan toch minder bestand tegen die blinde liefde die ineens komt opduiken.
Of
waardoor
dan
mannen dan ineens voor een jongere vrouw kiezen en plots vergeten dat ze eigenlijk al een vrouw hadden en een paar kinderen. Of, een,
of omgekeerd.
Of omgekeerd,
vrouwen kiezen ook voor jongere mannen.
Kiezen voor jongere mannen of die ineens toch door iemand tegen te komen plots niet meer, niet meer zien wat ze hebben of de werkelijkheid toch niet meer zo realistisch bekijken.
Blinde liefde,
die
weet je
blind worden,
wie dat kan weten? Sibyl van Weehagen hangt aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Klinisch seksuologe, relatietherapeute, vooral bekend ook van blind getrouwd op VTM, hè, waar je mensen bij elkaar probeert te brengen op basis van wetenschappelijke argumenten, maar waar de liefde en soms ook de blinde liefde wel eens de kop opsteken. Hè? Verliefdheid, om te beginnen toch?
Ja.
Dit jaar, dit seizoen zijn er twee goede koppels uitgekomen.
Twee goede koppels, waarbij dat ze de connectie maken en dan ze dan toch verliefd worden op elkaar.
Ja, zie je ze dan ook veranderen, 180 graden bocht te maken, omdat ze blind verliefd zijn?
Ja, voor een stuk wel, hè. Ze zijn niet zo blind verliefd natuurlijk, omdat ze weten dat er een aantal rationele parameters een rol spelen, dat ze blijkbaar wel goed gematcht zijn. Dus eigenlijk kunnen ze zich daar ten volle aan geven, omdat ze zo bijzonder veel vertrouwen hebben in het concept op dat moment ook. Natuurlijk, het is niet altijd zo dat als je blind verliefd wordt, dat het allemaal klopt. Hè? Want dat is een spel van hormonen, dat is een spel van de hersenen. De neurobiologie heeft dat onderzocht, de hersenonderzoek heeft dat onderzocht.
Dus daar is echt wel onderzoek naar gebeurd, naar blinde liefde. En leg dat dan eens uit wat er precies gebeurt, want dat is de vraag van Laura de Koning. Hè? Hoe komt het, hoe kan het dat iemand zo verandert, omdat hij verliefd wordt?
Ja, Laura, dat is dus eigenlijk heel eenvoudig, omdat het verliefd zijn, die ander leren kennen, dat brengt zo'n spanning en zo'n emoties teweeg, dat je absoluut uit je comfortzone geworpen wordt, maar ook bereid bent om daaruit te gaan. Omdat je heel nieuwsgierig bent om die ander te leren kennen. En je gaat voor de eerste keer op een pad samen, terwijl je niet eens weet wat de uitkomst zal zijn. Gaat die uitkomst goed zijn? Gaat ze niet goed zijn? En toch begeeft je je op dat pad. En het is precies een bepaalde droom dat je aan het creëren bent. Je hebt wel die ideeën van hoe dat je het zo heel graag zou hebben. En dan, op dat moment, gebeurt er iets met je hersenen. Je beloningscentrum in je hersenen wordt absoluut geactiveerd. En alle positieve emoties, dat heeft vooral te maken ook met het hormoon oxytocine, die verbondenheid geeft, die worden in een hoge mate in een rush gezet. En anderzijds gaat ons rationele deel in de hersenen, in het brein, voor een groot stuk uitgeschakeld worden. Dat wordt net evolutionair uitgeschakeld, omdat als we te kritisch naar die partner zouden kijken, dan zouden we dat direct opgeven. En dat brein schiet in gang, dat rationeel deel schiet in gang, om gewoon heel onbevooroordeeld de ander tegemoet te komen. Vandaar dat mensen dan de meest zotte dingen doen. Dat is gewoon,
Zoals
die zo reageren.
Ja, zoals jij het uitlegt, lijkt het bijna een voorwaarde om verliefd te kunnen worden. He, dat je even iemand anders bekijkt als perfect. Want anders begin je er van alles bij te bedenken en dan ga je nooit een relatie aan, toch?
Of dan zou een mens zich nooit gaan voorplanten.
Nee.
Ja, wel, dat is het dus ook. Hè. Dat is zeer mooi gesteld, die vraag. Het is inderdaad zo, je moet uit je comfortzone komen om een andere persoon zonder al te veel vooroordelen te leren kennen. En blijkbaar heeft ons lichaam en onze hersenen dat zo geprepareerd. Omdat als we... Normaal gezien zijn we op zoek naar de perfecte. En we hebben veel eisen en we willen van alles op dit moment. En nooit zou dat lukken om als we die roze bril niet zouden opgezet krijgen.
Nee, maar die blijft niet op, hè? Enfin, je blijft toch... De hersenen komen toch weer... Of de ratio komt toch weer naar boven. Het verstand ook.
Ja.
En je kunt toch niet iemand blijven idealiseren? Dat is toch onmogelijk?
Nee. Dus de gemiddelde verliefdheid duurt 3 tot 6 maanden. Dat kan ook 1 jaar tot 2 jaar duren. En dan merkt men uit hersenonderzoek, Helen Fisher is daarmee bezig geweest, maar ook nog een heel wat andere neurologen zijn daarmee bezig geweest. En dan gaat men gaan kijken met EEG-scans wat dat er op ligt in de hersenen. Die hersenen lichten maximaal op tijdens de periode van verliefdheid. Bijvoorbeeld bij het bekijken van een foto van uw geliefde. Veel meer dan het mooiste fotomodel dat je ergens zou zien op een foto. Dus uw geliefde, dat prikkelt van alles. En na die periode van verliefdheid zijn het toch wel dezelfde plaatsen in de hersenen die opnieuw oplichten als het over uw geliefde gaat. Wat dat betekent dat dat effectief met een EEG kan vastgesteld worden.
Ja, maar die dan iets anders denken.
Hoe bedoelt je?
Die dan toch ook de mankementen zien van die geliefde.
Ja, maar dat is net de kracht als je die verbinding maakt in de eerste periode van de verliefdheid. Dan heb je die partner leren aanvaarden met al zijn min- en zijn pluspunten. Dat is ook het mooie als je koppels bezig wordt over elkaar. Een koppel dat niet meer verliefd is, of wel nog een beetje verliefd, maar die dus echt een liefdeskoppel is. Dan gaan die altijd op een bepaalde manier hun partner ergens gaan ophemelen en beter gaan voorstellen dan zij werkelijk zijn, wat wij, de buitenwereld, zien, dat er toch wel een klein beetje bijgegrepen is. Mm-hmm. Maar dat maakt net die kracht en die verbinding en die hechting. Dat is hetgeen dat er gebeurt bij liefde, dat er een enorme hechting ontstaat tussen twee mensen. En de verliefdheid maakt dat die mens ook niet moet perfect zijn.
Ja, dat is schoon zoals jij dat zegt.
Ja, ja, want dat is ook soms heel schoon, dat kan ook soms heel niet vast zijn, dat is waar.
Ja, het lijkt wel een gedicht van Herman de Koning.
Ja, het zou kunnen, hè. Het is dus die prefrontale schors van ons hersenen die ons beoordelingsvermogen inhoudt. En die de impulsbeheersing gaat controleren. Dat wordt gewoonweg uitgeschakeld, waardoor we veel minder voorzichtig zijn en veel roekelozer worden. En dat is net nodig om de liefde niet al te rationeel te gaan benaderen. Ja.
En tegen dat we doorhebben dat hij niet perfect is, hebben we hem aanvaard, zoals hij is. En dat is echte liefde. Of niet, hè?
Ja,
dat kan ook.
Ja, als het goed genoeg is, natuurlijk. En als de hechting oké is, natuurlijk. En dat zijn de zaken die dus inderdaad spelen, hè, bij echte liefde. Die verschillende factoren, hè. Er moet bijvoorbeeld Mira Kirschenbaum zegt daarvan, er moet wederzijds vertrouwen en respect zijn, er moet een gemakkelijke emotionele en fysieke verbinding kunnen gemaakt worden en je moet vanzelf plezier kunnen beleven met elkaar of humor hebben met elkaar. En ook geloven in de positieve illusie dat jullie een zeer goed koppel zijn.
Ja. Oké, okay. We hebben het allemaal genoteerd. Dus we het eens afvinken. Ja, dus in stilte.
Het is niet dat die luchtbel die gecreëerd is dan ineens op een dag even plots weer verdwijnt dan dat die gekomen is bij die mensen.
Nee. Er zijn ook mensen die ook wel blijvend verliefd blijven. Niet natuurlijk in die extreme mate, maar die als ze dan met tijd en boterhammen een beetje voeden door de samen op weekend te gaan, samen wat aandacht aan elkaar te besteden, dat je toch wel kunt bedenken van... Ja. Heb ik hier toch wel geluk dat ik met die partner voor mijn neus zit.
Ja. Sibyl van Weehagen, dank je wel voor deze uitleg. Voor deze mooie uitleg.
Graag gedaan. Dank
u. Laura de Koning, dank je wel.
Dankjewel.
We zullen positief eindigen met Spinvis. De nieuwe Spinvis, dank je wel voor de komst.
De sneeuw of het verkeer. Ochtend in Artis, aquariumblauw. Bijna vergeten die onzin met jou. 7 jaar later, stad zit vast en je nummer kwijt. Het probleem met ons is het leven en de tijd. Ben je veranderd of zomaar verdwaald? Heb je een huis of een andere naam? 7 jaar later gaan we weer gewoon naar Artis. Dingen zijn daar nooit voorbij. Alles is een beetje jij, een beetje jij. Een beetje later, op een rondvaartboot. Het probleem met ons zijn de dingen en de dood. Auto's gekocht, er zijn zonden gegaan. Dozen verhuisd, er zijn fouten gemaakt. 7 jaar later gaan we weer gewoon naar Artis. Dingen zijn daar nooit voorbij. Het is een beetje jij, een beetje jij. Gaan we weer gewoon naar Artis? Dingen zijn daar nooit voorbij. Alles is een beetje jij, een beetje jij.
De nieuwe Spinvis, die kent u, Artis genaamd. En zometeen nieuwe feiten met Lieven van den Houten. Mooi weekend en zeer graag tot maandag.